Goedemorgen allemaal. Deze mooie kerk. Echt heel mooi. Geweldig om toch deze tijd te hebben met elkaar. Ook al is het via internet dat niet veel mensen mogen komen. Het is toch een genade om samen te komen. En als je inderdaad denkt aan landen waar dat onmogelijk is. Er is ook veel om dankbaar te zijn. En laten we God altijd blijven danken. De oudste is net ook begonnen met een boekje. Daar begin ik ook mee. Het is het laatste boekje wat ik heb geschreven. Mijn genade is genoeg. Schatgraven in het boek van Rut. Het zijn studies die ik eigenlijk al heel lang in het land geef. Ik heb dat verder uitgewerkt. Omdat ik merk dat het voor heel veel mensen een enorme bemoediging is. Als je ziet dat een vrouw, Rut, die eigenlijk tot in eeuwigheid geen erfdeel mocht hebben volgens de wet in Christus of in Israël. Dat zij in het geslachtsregister van de Heer Jezus komt. Het is een boodschap van uitzonderlijke genade. En tegelijkertijd ook een hele profetische boodschap over Israël en de gemeente. En wat God al in één zo'n boekje heeft gelegd. De rijkdom van profetische schriften. Dus van harte aanbevolen. Ik heb er een aantal meegenomen. Weet je, als je heel veel preekt, ik preek eigenlijk elke zondag preek ik in een gemeente en dat al jaren en jaren en jaren. Zit je ook wel eens van, ja, waar moet je nou over spreken? En het is echt ook zoeken van God, zoeken in God. Wat wil God nou dat je zegt? Want ja, papegaai kan ook halleluja zeggen, zeg ik wel eens. Maar het is heel belangrijk om in lijn te zijn. Wat wil God spreken tot zijn kerk? En ik was zo aan het zoeken en op een gegeven moment reed ik in Hendrik Ido Ambacht ergens. Toen zag ik ineens weer zo'n groot bord teststraat. Je hebt tegenwoordig heel veel teststraten van corona. Toen dacht ik, daar ga ik nou eens over spreken, de teststraat van God. En waar is God nou mee bezig? Wat zoekt God nou in ons? Ik denk dat het heel belangrijk is. En God heeft gewoon teststraten. En dat zijn vaak woestijnperioden in de Bijbel. En dat zie je bij alle mannen en vrouwen van God, dat ze een woestijnperiode meemaken. Abraham, Isaac en Jacob en Jozef en David, je ziet allemaal dat ze een woord krijgen. En dan zie je een periode, Jozef, David, van 13 jaar zomaar van beproeving, van dat net lijkt of er helemaal niks van klopt. En God, in die periode zie je dat God dieper gaat. Dieper in het hart gaat. Hij doorzoekt het hart dan. Paulus is ook een aantal jaar in Arabië geweest. En je ziet altijd datzelfde principe. Dat God heeft ook teststraten. Alleen wat we altijd moeten bedenken. Wat test God nou in je leven? We gaan ook als kerk door een enorme teststraat heen. In deze coronacrisis. Waar is God naar op zoek? En heel vaak hebben we een heel negatief beeld van God. Dat God op zoek is in ons leven wat niet goed is. En dat komt ook heel vaak helaas door wat Calvinistische prediking. God ziet dat we eigenlijk zo rot als een mispel zijn. En hij kijkt, hij wil laten zien hoe verkeerd we zijn. En dat is één kant van de waarheid. We zijn allemaal zondaren. In ons woont geen goed. Maar David bidt bijvoorbeeld een heel mooi gebed. Hij zegt op een gegeven moment, Heere, doorgrond mij en ken mij en toets mij en zie of er bij mij een heilloze weg is. Dat voelt misschien negatief dat God zegt, ik wil kijken of er een heilloze weg is, maar God kijkt anders. Een heilloze weg betekent een weg die er gaat waarop zijn heil niet is. Ik denk dat God ons veel meer toetst op wat we niet hebben van hem. En dat God dus kijkt, ons toetst om zijn rijkdommen kwijt te kunnen in ons leven. Als je vandaag naar een teststraat gaat, gaan ze kijken of je corona hebt of niet corona hebt. Corona betekent kroon. Ik ben ervan overtuigd dat God ons toetst en test om te kijken of wij wel gekroond zijn met goede tierenheid en barmhartigheid. God zoekt een positieve kroon in jouw leven. God weet dat zonde over jou zal blijven regeren als genade niet heerst in jouw leven. Begrijp je wat ik bedoel? Wij denken altijd van dat God, en ik heb het ook zo zelf vaak, ook vooral in het begin van mijn bekering, haast zo ervaren dat God alleen maar bezig is, dat is niet goed, en dan moet je beleiden, dat is niet goed, dat is niet goed. En er zit wel een klein kernje van waarheid in, maar God wil wat aanwijzen om in onze behoefte op te wekken dat we hem nodig hebben. Hebben we hem nog wel nodig? Ook onze kerkdiensten, allemaal geslepen, alles was geregeld. Eigenlijk hebben we hem helemaal niet nodig, toch? En God wil eigenlijk soms dingen schudden, dat hij zover komt dat je weer met heel je hart kan zeggen, o Heer, ik heb u nodig. Ik heb niet alleen een kerkdienst nodig, ik heb niet nodig om te zingen, maar ik heb u nodig. Soms zie je dat er heel veel bezadigheid komt. Nou, ik ben naar de kerk geweest, ik heb wat gezongen, ik heb de preek geluisterd, dus God zal mij wel zegenen. Maar God zegent ons nooit om wat ik heb gedaan. God zegent mij omdat ik geloof en vertrouw op een volbracht werk. Je moet niet naar de kerk gaan van, nou, ik heb mijn plicht weer gedaan. Dan mis je het helemaal. Eigenlijk zouden we samen moeten komen in een gezamenlijke honger en dorst van, Heer, ik heb u nodig. Hebben we hem nog nodig? En dat is ook de frustratie, als ik het zo mag zeggen, van God in al de profeten. Dat Israël wel allerlei religie had en godsdienst had en offers had, maar ze hadden hem niet nodig. Waar heb je hem nou voor nodig? Ik heb een offertje toch gebracht. Ik ben toch naar de kerk geweest, ik ben toch naar de synagoge geweest. Daar heb ik hem niet bij nodig. En daar wil God dieper gaan. En daarvoor zal God je ook door teststraten heen brengen. Hosea 2 vers 14. Daarom zie ik zal haar lokken, zegt hij tegen Israël, en haar leiden in de woestijn. En ik wil haar weer spreken tot haar hart. Want hij wil veel meer. In dat gedeelte wil hij weer haar Israël huwen. Dat je kan zeggen mijn bruid. Niet een baal, maar mijn bruid. Relatie zoekt God. God zegt bijvoorbeeld in Deuteronomium 8 vers 2. Denk aan heel de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken. 40 jaar lang. Waarom doet God dat? Hij wilde u zijn macht laten voelen. Kijk, als alles goed gaat, je zit hier in de woestijn, waar heb je hem voor nodig? Je hebt je inkomen, je hebt je geld, je hebt Albert Heijn, je hebt alles. Maar in de woestijn merk je ineens, het is droog en dor en geen water. En God zegt, daar wil ik je laten zien wat mijn macht is. Ik wil je mijn macht laten voelen. En je op de proef stellen om te ontdekken wat er in je hart leeft. Wat is er nou in je hart? En dat wil God ook vandaag doen. God wil weten, hoe gaat het nou echt met je? Oh, halleluja! Oh ja? Waarom voel je je dan zo beroerd? Waarom is er geen blijdschap en geen vrede? God wil eerlijkheid en openheid. Hij wil weten, hoe gaat het nou echt met je? Maar ik ben naar de kerk geweest, dus het moet wel goed gaan. Nee, hoe gaat het echt met je? Daar wil God bij komen. En dan zie je ook in de Bijbel dat er natuurlijk veel over wordt gesproken, dat God... Heere, ik de Heere doorgrond het hart en toets de nieren. David die bidt ook, Heere, doorgrond mijn hart en toets mijn nieren. Keur mijn nieren en mijn hart, zegt David. Nou, het hart begrijp je misschien wel. Hart is het wat je werkelijk bent, hè. Oh, een christen mag niet boos zijn. Ja, dat is ook zo'n onzin ding. Want God wil weten, als je boos bent, dat je dat durft te uiten. Dat doet ook David. Die kon altijd ook zijn pijn en zijn nood eerlijk tegen God zeggen. Heer, eigenlijk heeft u gelijk. Ik zit helemaal niet lekker in mijn vel. Eigenlijk ben ik boos. En zegt, Heer, dank je wel dat je het zegt. Ik werk bij de Hoop, hè, als pastoraal werker, weer een paar dagen. En weet je dat ik het als een eer ervaar als mensen mij durven te vertrouwen en hun hart durven te openen... En soms met afschuwelijke dingen. Als ik dat al als een ere ervaar, dat iemand eerlijk durft te zijn, hè, naar zijn eigen hart. Hoeveel te meer de Heer. Weet je, de Heer blij is als jij eerlijk bent. Ook als je vanochtend weggaat en zegt, ik heb niks opgepakt. Nou, zeg dat nou eens tegen de Heer. Heer, het heeft me niks gedaan, die boodschap van die Dick Pieterman. Weet je, dan kom je veel verder dan als je zomaar oppervlakkig een evangelisch halleluja zegt. Je mag halleluja zeggen, begrijp me even. Hè? Deed David ook in zijn nood. Maar hij was altijd eerlijk. Ook al kwam het water tot zijn lippen, ben verzonken in bodemloos slijk, maar ik zal u prijzen. Dan ben je dus in connect met je hart. je echte persoonlijkheid. Nou, dat begrijpen jullie wel, het hart, hè, wat werkelijk afspeelt in jouw leven. We hebben ook zo'n lied, hè, dat er geen andere liefdes in ons leven zullen zijn. Dat is ook waar God op ons toetst. Wat zijn de liefdes in je leven? Tegenwoordig kom ik in een kerk en dan zie je halverwege de preek zitten mensen al 10 keer op hun telefoontje. Ik heb ook een telefoontje en het is heel erg makkelijk. Maar soms zijn dat wel wat baals in ons leven. Het is zo belangrijk, ik ben in de kerk geweest. Gaan we ondertussen Facebooken. Ik begrijp het, pak het niet op als beschuldiging. Maar wel dat je goed begrijpt dat God echt wat anders zoekt. Ik herinner me een beeld van een zuster die dat een keer kreeg in een grote kerk. En ze zag de Heer de rijen doorgaan. Vol met zijn gaven, zijn liefde, zijn verlossing. En de Heer ging de rijen door en hij wilde al zijn rijkdommen kwijt. En halverwege de zaal, de Heer ging de rijen door. En de Heer begon te huilen. Omdat hij niks kwijt kon van zijn rijkdommen. Want de een was bezig met het eten 's avonds. De ander was bezig met Feyenoord. De ander was bezig met wat hij maandags moest doen. De ander maakte zich zorgen over de kinderen. De ander was bezig met zijn Facebook. En nogmaals, de Heer veroordeelt dat niet. Maar de Heer wil wel dat je eerlijk bent. Heren, eigenlijk zit ik helemaal niet in uw spoor. Ik ben gewoon met andere dingen bezig. Dat is je hart. Wat zijn nou je nieren? Je ziet dat in de Strongsbijbel ook zo mooi staan. De nieren staan eigenlijk voor een bepaalde basishouding die we allemaal hebben meegekregen met de schepping. En dat heeft te maken met die drie woorden: afhankelijkheid, ontvankelijkheid en aanhankelijkheid. Een houding van afhankelijkheid, wat God ook heel vaak aanpakt in de profeten. Ontvankelijkheid, kan ik ontvangen wat mij in genade wordt gegeven. En aanhankelijkheid, intimiteit. En dat zijn drie dingen, ik noem dat grondprincipes van het leven. Want toen jij geboren werd, hoe ben je geboren? Net als een hinde die geboren wordt en na een paar uur kan lopen? Nee, we zijn geboren als uitermate afhankelijke wezens. En je bent gemaakt sowieso al uit nabijheid en voor nabijheid. Zo zijn wij gemaakt. Je vader en moeder werden één. Kwamen heel dicht bij elkaar. Daar ben jij uit ontstaan. God heeft ons gemaakt uit nabijheid en voor nabijheid. Om heel dicht bij hem te zijn. Zijn handen hebben ons gemaakt. Toen kwam je op de wereld als baby. En er is niemand onder jullie die zei, ik heb mijn eigen luier, deed ik aan. Je was 100% afhankelijk. Maar ook in het leven ben je 100% ontvankelijk. Want alles is erin gestopt. 1 en 1 is 2. Taal. Waarom spreken de Chinezen Chinees? En jij Nederlands? Omdat ik het ontvangen heb. Ontvangen is een principe van God. Een levensprincipe. En aanhankelijkheid. Een kind dat geen liefde krijgt. Geen veiligheid krijgt. Geen knuffel krijgt. Gaat helemaal de mist in. En ik maak dat zo vaak mee in het werk. Ook bij de hoop. Waarom ontstaat verslaving? Dat heeft hele diepe oorzaak in dat afhankelijk zijn, ontvankelijk zijn en aanhankelijk zijn. Het zijn gevoelens van oorsprong. En God toetst die nieren. Waarin ben jij nou nog wel afhankelijk van mij? Waarin ben je nog wel ontvankelijk voor mij? En hoe zit het met je aanhankelijkheid naar mij toe? Dat vraagt God. Maar ook als jij in de schepping kijkt, zie je dat ook we zijn uit hem, door hem en tot hem gemaakt. In Genesis zie je dat, wie was er nou eerst, jij of God? God heeft jou gemaakt. Hij heeft zelfs neergeknield. Hij heeft jou gevormd uit klei van de aarde. Hij heeft zijn levensadem in jou geblazen. En het eerste wat je zag waren zijn liefdevolle ogen. Totale afhankelijkheid. God heeft toch niet gezegd, Adam, dan gaan ze een mooie tuin aanleggen en plant wat bomen. En zorg ervoor dat er 4 rivieren zijn. Hoe ontwikkelde Adam zich? Door totale ontvankelijkheid. De bomen waren van de Heer, de zegen was van de Heer, de rivieren waren van de Heer. En de Heer plaatste hem in een ommuurde tuin, dat is Eden, wat het betekent. Een tuin van vreugde en blijdschap en aanhankelijkheid. Adam en Eva zondigden en wie zoekt wie? God verlangde naar nabijheid. Alleen Adam en Eva konden het niet meer aan. Nou, daar gaat het natuurlijk helemaal mis op een gegeven moment door die zondeval. En ik wil je iets laten zien van wat er gebeurt als we die drie niet hebben in ons leven. En ik maak dat mee ook. Nog heel mijn leven lang werk ik met verslaafden en verslavingsproblematiek. En dan zie je wat er gebeurt. Hè. Het punt is dit. Ik ben gemaakt voor afhankelijkheid. Hè, afhankelijk zijn van God. Jezus zegt ook, blijf in mij gelijk ik in jou, want anders kan je helemaal niets. Dus ik ben gemaakt voor afhankelijkheid. Als ik die afhankelijkheid mis, hè, en dat wordt zwakker en zwakker, weet je dat dan gebeurt? Ik creëer een andere afhankelijkheid. Ik word onafhankelijk van God. Ik keer mijn rug naar hem toe en ik word afhankelijk van andere dingen. Roem, geld, seks, verslaving, al die dingen. Dat gebeurt altijd. Hoe minder ik ontvang van zijn genade, en de aanbiddingsleider had het erover, hoe minder ik ontvang van zijn genade, hoe meer ik ga ontvangen van allerlei rotnieuws op Facebook en social media. En er komt gif in mijn leven. Hoe minder ik ontvang van zijn waarheid die mij vrijmaakt, hoe meer ik ontvang van zijn leugen. Als ik niet me veilig kan voelen in de knuffel van de Vader die mij omarmt en mij lief heeft en de liefde Gods werkt minder in mijn hart, weet je wat er gaat gebeuren? Ik zoek andere aanhankelijkheid, pornoverslaving of een knuffel van een ander. Het heeft altijd met leegtes te maken, begrijp je dat? En God spreekt altijd zo, weet je? Wat vloek eigenlijk betekent in het Hebreeuws, eigenlijk je rug toekeren. God is de God van zegen. En God zegt dat ook in Jeremia een paar keer. Mijn volk heeft mij de rug toegekeerd. En ze willen niet zich naar mij keren. Zie je dat beeld? Wat gebeurt er als ik dus... Ik mis mijn afhankelijkheid met hem. En ik zeg, nou Heer, ik doe het zelf wel. Allemaal van die doe-het-zelfers vandaag. Hè? Daarvoor loopt Gamma zo goed. Ik doe het zelf wel. Het volk zegt bijvoorbeeld in Jeremia ook, Heer, wij zijn ongebonden. Wij zijn onafhankelijk. Israël had ook zo'n grote mond. We zijn onafhankelijk. We doen het zelf wel. Weet je wat dat betekent? Dat je onder vloek komt vanzelf. Want vloek is eigenlijk niet openstaan voor genade en voor de goedheid van God. Dus ik word heel kwetsbaar. Daarvoor zegt God ook elke keer dat het niet je zonden zijn die de belemmering zijn. Het zijn niet de zonden die de belemmering zijn en waar je mee worstelt. Maar God zegt, kom tot mij, al waar je zonden als scharlaken, ze zullen worden als witte wol. God zegt, als je je maar omkeert, keer je tot mij. Want het punt, daar is genade om te overwinnen, daar is zegen om vloek te breken, daar is alles wat we nodig hebben. En dat is ook als de Heer Jezus komt op aarde, want hij wil natuurlijk herstellen wat allemaal fout is gegaan. De honderden leugens die de duivel kan zaaien in ons leven. Wat is zijn hoofddoel? Niet alleen om jou te redden en dat je gewoon kerkganger wordt. Nee, hij is gekomen om die afhankelijke relatie te herstellen, om je terug te brengen bij de Vader. En dat hersteld wordt. Zonder hem is geen ding geworden dat geworden is, zegt Johannes 1 vers 1. Zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. Met andere woorden, God zegt, als je wat wil betekenen in het koninkrijk der hemelen, je wordt nooit wat zonder Jezus. Oh, we kunnen zoveel zijn naar de maan geweest. Ja, maar al die dingen gaan voorbij. Als het gaat om eeuwigheidswaarde, zonder mij kan je niets. We zijn gemaakt voor afhankelijkheid. En dat is ook iets wat het werk is van de Heilige Geest. Jezus zei tegen Nicodemus, die schriftgeleerde, Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Hoe kan dat nou, zegt hij. Hoe kan dat nou? Je kan toch niet opnieuw de moederschoot ingaan? Nee, dat ken ook niet. Dat jij zo, als jij volwassen bent, kan je niet opnieuw de moederschoot ingaan. Maar wie in mij gelooft, dat is iets wat je ontvangt in je leven. Dat is iets niet wat prestatie of verdienst is. Dat is het ontvangen van wedergeboorte. En als je in de Bijbel kijkt, zie je altijd in het Nieuwe Testament, als je het woordje genade ziet, zie je altijd daarnaast dat het een gift is en het woordje ontvangen. Ontvangen, ontvankelijk zijn. En aanhankelijk zijn. Blijf in mij gelijk ik er nu, want zonder mij kan je niets. Die drie dingen zie je heel sterk in de bediening van Jezus terugkomen. Als je de evangelie leest en sowieso ook de oud-testamentische mensen die door God gezegend zijn, zie je dat het niet perfecte mensen waren. Want Mozes was een moordenaar, David een overspeler, Petrus heeft de Heer verlogen, dus het was een beetje een samenraapseltje. Maar God is helemaal niet zo bezig met voorwaarden. God is helemaal niet bezig of jij heilig of niet heilig bent. Daarvoor was Jezus een vriend van hoeren en tollenaars. Maar Jezus zocht die drie dingen. Ben je afhankelijk? Wil je afhankelijk opstellen? Wil je een ontvankelijk hart hebben? Wil je dicht bij mij komen, aanhankelijk zijn? En elke keer zie je in de Bijbel dat eigenlijk, als ik geloof zou willen omschrijven, hè, zijn het die drie dingen. Geloof is niet een goed werk. Want het evangelie wat ons aan wordt geboden is 100% onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Maar het enige wat Jezus zegt is geloof. En dat geloof is niet een goed werk. Wat ik daarmee bedoel is dit, dat je wel eens hoort van als je maar meer geloof hebt, gaat God meer doen. Als je maar geloof hebt, ben je altijd genezen. Nou geloof ik in genezing. Maar je maakt geloof tot een goed werk, tot een voorwaarde om te ontvangen van God. Terwijl als je eerlijk kijkt in het Nieuwe Testament, zie je dat geloof meer een houding is. Een houding van afhankelijkheid en ontvankelijkheid en aanhankelijkheid. En daarvoor zie je ook wat Jezus bijvoorbeeld groot geloof noemt in de Bijbel. Dat waren twee mensen die eigenlijk helemaal niet kerks waren en ook niet Jood. Als Jezus zegt dat iemand groot geloof heeft, heeft hij het over wat werkelijk het wezen is van geloof. En dat waren allebei mensen die voor de Joden niet gelovig waren. Een Romeinse hoofdman, vijand van Gods volk, van Israël, de onderdrukker in Israël. Een Romeinse hoofdman, zegt Jezus, die man heeft groot geloof. En die Canaanitische vrouw, een heidin, net als Rut. Totaal geen recht in Israël. Wat noemt Jezus nou groot geloof? Nou, eigenlijk mensen die bij hem komen met niks van zichzelf. En al hun vertrouwen stellen op alles wat Jezus is en hij volbracht heeft. Dus eigenlijk zie je dat geloof dus niet een verdienste is. Geloof is een houding. Van eigenlijk een houding van nederigheid waarin je zegt, Heer, als er iets goeds is in mijn leven, dan wil ik me afhankelijk opstellen van u. Want alleen wat u in mij bewerkt, zal uiteindelijk vrucht dragen. En ik wil ontvankelijk zijn. Heer, wat heb ik nou wat ik niet heb ontvangen? En dat is wat Paulus ook zegt in 1 Korinthe 4 vers 7. Wat heb je nou dat je niet hebt ontvangen? Wat heb je nou dat je niet hebt ontvangen? En als je het ontvangen hebt, wat beroem je je alsof je het niet ontvangen hebt? Wat heb je nou wat je niet hebt ontvangen? Wie roemt roem in de Heere? En dat noem ik geloofshouding. Ik kom in heel veel kerken. Weet je wat ik zie? Dat God helemaal niet onder de indruk is van ons gelijk. En ons theologisch gelijk. Daar heb je heel veel scheuring over gekregen. Maar is God helemaal niet van onder de indruk. Dan mogen we wel staan op Gods woord. Dat wil ik ook. Maar denk niet dat jij dan een stapje meer hebt voor God. Dat het een soort verdienst is. Want wij zien het goed. Maar ik heb gemerkt dat waar je ook komt, al kom je in een katholieke kerk of PKN, ik merk dat de Heilige Geest werkt als God open harten vindt. De Heer Jezus die door de rijen gaat en zegt, mag ik al mijn rijkdom aan je kwijt? Maar word nou eens eerlijk, waar ben je mee bezig? Heb je mij nog wel nodig? Jezus wil, hij heeft zich gegeven en hij wil zichzelf geven in alles. En Jezus wil heel dichtbij komen. Hij wil aanhankelijk zijn. Hij wil juist misschien wel komen in de dingen die je heel erg voor hem verbergt. Waar je het meest voor schaamt, wat het meeste pijn doet. Je moet je niet wegdrukken, maar nodig Jezus erin uit. Want hij wordt niet onrein van jouw onreinheid. Zijn reinheid maakt jou rein. En dat is zo mooi met een verhaal. En daar eindig ik mee in Lucas 7. Het is een bekend verhaal van 37 tot 45. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar het gaat even over die geloofshouding. Er was een vrouw die in de stad als zondares bekend stond. Weet je dat dat heel zwaar weegt? Je kan bekend staan als iemand die wel eens zondig. Maar als je bekend staat als een zondares, dan ben je prostituee. Dat was waarschijnlijk ook het geval. Dan stond je bekend als een beroepsmatige zondaar. Dus je was prostituee of je was crimineel of je was een terrorist, noem maar wat. Nou, in die tijd waren er geen terroristen. Dus de uitleggers zeggen ook, dat was eigenlijk een prostituee. En op een of andere wijze had ze van Jezus gehoord. Het verhaal legt niet uit waarom. Maar dat kan ook niet anders. Want Jezus was in het huis van een farizeeër, Simon de farizeeër. Hij was uitgenodigd, want die man wilde wel eens weten of Jezus theologisch correct was. Dus Jezus was in dat huis gekomen. En deze prostituee durft het in een huis te komen van een farizeeër. Nou weet je, dat zo'n vrouw werd die... Petrus had al moeite om bij Cornelius te komen, bij een heiden. Een Jood kwam nooit in het huis van een heiden. Liet zich nooit aanraken door een Melaatse. Die liet absoluut niet toe, deze heilige mannen van God, dat een prostituee dichtbij kwam. Laat staan in je huis. Terwijl Jezus daar aan tafel lag. Ze riskeerde de steniging ermee. Ze riskeerde haar leven daarmee. Maar op iets was er gebeurd. Ze had gehoord van Jezus. En weet je wat zo mooi is? Ook die bloedvloeiende vrouw bijvoorbeeld. Ze hadden gehoord van Jezus. En ik denk dat ze één ding hadden gehoord. Het is een man die geen veroordeling in zich heeft. Een man die niet verwijt. Want als jij veroordeling proeft. En ik heb veel met verslaafden en prostituees gewerkt. Hè, maar die voelen aan of een veroordeling in je hart is. Van een kilometer afstand. Maar Jezus is iemand in blijkbaar was zo'n open houding dat die vrouw was gewonnen. Ze had de liefde geproefd. Ze op een of andere wijze vertrouwde ze Jezus. En ze gaat dat huis binnen. En hij lag aan tafel in het huis van de farizeeën. Nou, nogmaals, een Jood zou nooit een heidin en een prostituee uitnodigen aan tafel. He, want dan zie je dat de farizeeën ook boos waren een keer naar Jezus. Dat hij at met hoeren en tollenaars. En dus ze verweten hem dat. En ze komt binnen met een albastenkruik met mirren. En ze gaat wenende achter hem staan bij zijn voeten. En begon met haar haren zijn voeten nat te maken. En droogde ze af met haar hoofdhaar. En kuste zijn voeten. En zalde ze met mirren. Nou, voor die farizeeën een afschuwelijk beeld. Die vrouw, al dat hij in haar huis kwam. En dat die zogenaamde profeet, de zoon van God. Dat ze daar aan zijn voeten gaat staan en begint te wenen. Het was niet even maar een traantje. Maar er staat, ze maakte zijn voeten nat. Ze bewaterde zijn voeten letterlijk. Al die mooie nette mensen, die religieuze mensen. Een aanstoot. En ze maakt het nog veel erger. Ze knielt neer bij zijn voeten en gaat zijn voeten drogen met haar hoofdhaar. Misschien had ze die haar wel een paar weken niet gewassen. Wat vies. Zo'n sletje die dat zomaar doet. En ze begon met haar tranen zijn voeten nat te maken. Droogde ze af met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten. Weet je, in het Grieks wordt er een woordje kalafilio genoemd. En weet je wat dat betekent? Filio in de Bijbel is het woordje van broederlijke, hartelijke liefde. En eigenlijk moet je het zo vertalen. Zij kuste zijn voeten hartelijk. Met heel haar hart. Met liefde. Dat zou je gebeuren in de kerk. Kan toch niet in de kerk zoiets. Maar Jezus is aanraakbaar. Hij laat het toe. Want Jezus weet dat haar zonde en haar prostitutie maken hem niet onrein. Maar Jezus is aanraakbaar. Want zijn reinheid maakt onreine rein. Zijn reinheid maakt de Melaatse rein. Terwijl in het Oude Testament de melaatse kon iemand onrein maken. Maar Jezus raakt de melaatse aan. Hij is een aanraakbare Heer. En Simon die dacht bij zichzelf, die fariseeën die zei, nou die Jezus is echt geen profeet. Ja, dat ken je gewoon niet. Als hij door God was gestuurd, zou hij wel weten wat voor slechte vrouw dat is. Die man begreep niets van genade. Die begreep niets van wie Jezus werkelijk is. In het Frans staat er nog iets veel sterker. Staat eigenlijk quelle espèce, wat voor soort, wat voor lellebel ze is. Een hele degenigrerende opmerking van wat, dat Jezus je door zo'n vrouw aan laat raken. Hij is niet van God. En als wij nou juist een God hebben die heel dichtbij wil komen bij jou. Die moeite en leed aanschouwt om het in zijn handen te leggen. Als we nou eens een God hebben die niet meer slaat met zijn handen, maar die handen doorboord heeft voor jou. Als we nou eens een God hebben die zelfs zijn handen heeft uitgestrekt, doorboorde handen naar een tegensprekend en rebels volk. Deze vrouw, hè, en ook Maria die aan zijn voeten zat, en ook deze bloedvloeiende vrouw. Die vrouwen hadden iets, dat heeft Rutte ook trouwens, een goed godsbeeld. Ze wisten dat de Heer niet tegen hun was. En hoe dieper je liefde van God ontvangt, hoe makkelijker je kan vertrouwen. Paulus zegt dat geloof werkt door liefde. Nou, geloof plus liefde is vertrouwen. En dat kan je alleen maar als er ook een goed godsbeeld is. Zolang jij denkt dat God jou doorgrondt en kent om alleen maar je fouten aan te wijzen, dan zal je niet kunnen vertrouwen. Maar het moment dat je gaat zien dat Heer Jezus komt om dingen aan te wijzen in je leven, maar om zelf de vervulling daarvan te geven. Dat als je worstelt met zonde en met strijd in je leven, dat Jezus nooit komt om jou te beschuldigen, maar om zichzelf te geven aan jou. Om juist te zeggen, weet je, je worstelt met zonde, maar mijn genade is voldoende. Je worstelt met onreinheid, mijn reinheid kan jou rein spreken. Je worstelt met depressie, ik wil je mijn blijdschap geven. He, dus, en dat is waar ik het naar terug wil brengen. Hij doorgrondt en kent ons, hij toetst je nieren om te kijken, sta je open voor wat ik wil doen in je leven? Wil je weer zeggen, Heer, maak mij afhankelijk van u, ontvankelijk en aanhankelijk. Help mij in deze positie te staan, misschien met al je scheuren, al je pijn. Maar dit is de houding. En daarom zal de zonde over ons geen heerschappij voeren, want ik ben niet onder wet wat ik zelf doe, maar ik ben onder genade wat hij heeft gedaan. En Heer, geef mij die houding. Elke keer weer. Dat ik niet denk dat mijn gebedje en naar de kerk gaan voldoende is, maar dat mijn hart ook elke keer zegt, o Heer, ik heb u nodig. En zegt dat maar heel veel tegen hem. O Heer, ik heb u genodig. Want genade is God aan het werk. En hebben we dat niet nodig? Allemaal. En laat in deze periode God je toetsen. Ook je nieren. Waarin ben je zo enorm of onafhankelijk geworden? Waarom durf je je niet over te geven aan hem? Door al heel die geest van veroordeling. Dat je denkt dat God maar alleen maar bezig is met fouten aan te wijzen in jouw leven. Terwijl God wil juist zichzelf geven in de dingen waar jij mee worstelt. Hij wil juist daarbij komen en genezing geven. Zo, ga deze periode door van corona. En geloof nou dat God iets anders wil doen. Die corona niet, maar hij wil je kronen met liefde, goedheid en barmhartigheid. En dat is wat we nodig hebben. Amen. Zullen we bidden?